Hoi, welkom bij De Wijsneuzen, de onderwijspodcast waarin we verder kijken dan onze neus lang is. We zoeken uit hoe het zit en bespreken wat je ermee kan.
Hoi en welkom bij de 38e aflevering van De Wijsneuzen. Mijn naam is Linda.
En ik ben Wessel.
In deze aflevering staat de volgende vraag centraal. Hoe kun je visueel het leren versterken?
Yes.
Nou, dit is niet een heel visuele manier van leren wat wij hier aan het doen zijn.
Nee, dat is dan wel... Ja, je kunt naar de podcast afbeelding kijken. Nee, ja, nou, nee. Ja, dat gaat moeilijk worden. maar toch hopen we wel middels deze podcast daar wat informatie over te geven.
Ja, mooi. Volgens mij een belangrijk onderdeel van leren natuurlijk. Van alle prikkels die je binnen kunt krijgen.
Ja.
Informatie die je tot je kunt nemen.
Zeker, zeker. We hebben het natuurlijk eerder gehad over informatie tot je nemen. En dat dat ook wel lastig kan zijn. Dat was aflevering 20 over de cognitieve belasting. En toen hebben we het ook wel een beetje gehad over dat visueel werken daarbij kan helpen. En toen hebben we al gezegd, daar gaan we een keer dieper op in. Nou, en dat is deze aflevering. Het heeft even geduurd.
Het liet even op zich wachten.
Nee, ja. En de reden waarom we het volgens mij hierover hebben is omdat die leerlingen of studenten, die moeten een hoop leren. Begrippen, concepten, gewoon veel leerstof. Om dat goed te kunnen doen, kun je gebruik maken van hoe het werkgeheugen werkt. En daar is het visueel werken, zeg maar, helpt daar heel erg bij. Het staat ook wel bekend als de dual coding theorie. Omdat je verbaal en visueel samen verwerkt. Nou, ik zal er iets meer uitleggen over waarom dat nuttig is.
Mooi.
Maar de dual coding, duaal coderen, dubbel coderen theorie is daarbij heel erg fijn. En nog waar een soort disclaimer erbij. We hebben het hier niet over de visueel ruimtelijke leerstijl. Dat kun je ook horen soms als je dit hoort.
Absoluut, ja.
Want leerstijden, dat is volgens mij al wel alom bekend. Dat is een beetje complex als je het daarover hebt. Het bestaat niet, het is wel iets wat je vaak terug hoort. Of ja, het bestaat wel, maar er zijn er wel 70 leerstijden. Daar hebben we het dus niet over.
Nee.
We hebben het gewoon over hoe werkt het brein en hoe kun je daar gebruik van maken.
Ja, en los van gebruik maken, volgens mij hartstikke belangrijk om daar gewoon überhaupt weet van te hebben.
En het is een hele leuke manier van werken, vind ik. Dus, maar goed, eerst even naar de waarom. Ja, waarom werkt visueel leren? Nou, al in de jaren 60 kwam Alan Pavio kwam met een schema over hoe het werkgeheugen werkte.
Mm-hmm.
En verbale en visuele informatie wordt los verwerkt, kwam uit onderzoek naar voren. Je brein verwerkt verbale en visuele informatie los. Nou, dat geheugenschema is door Graham Hitch in 1974 nog wat herzien, wat versterkt. En vervolgens door Baddeley in 2002 is nog verder doorverwerkt. Nou, eigenlijk komt er naar voren dat ons werkgeheugen werkt als volgt. We hebben te maken met een paar... komt informatie binnen in ons werkgeheugen. En dan heb je eigenlijk een soort van drie kokers, om het even zo te noemen.
Okay.
Je hebt een fonologische lus. Dat is verbale en auditieve informatie. Dus dat is eigenlijk woorden, zal ik maar even zeggen, die komen daar binnen.
Juist.
Dus dat zijn alle geschreven, alle gesproken informatie.
Gesproken, Okay.
Ja, visueel ruimtelijk, dat gaat over visueel ruimtelijke informatie. Dus dat gaat echt over, wat zie je? Zelfs een schetsplaat wordt dat ook wel genoemd. Dus als ik het even heel plat sla, memory. Aan de ene kant heb je een woord en aan de andere kant wat je hoort. Iemand zegt wat bijvoorbeeld. En aan de andere kant kun je het ook bekijken. Bijvoorbeeld een afbeelding ergens van of het geschreven zelf. En dat is wat visueel dan weer binnenkomt. Nou, en die twee dingen worden los. En dan heb je nog wat je noemt, de centrale bestuurder wordt dat ook wel genoemd. De central executive. Ja, en die verdeelt de aandacht. Dat is, de fonologische lus en de visueel schetsplaat, zeg maar. De fonologische lus en de visuele schetsplaat. Hoe die twee onderdelen met elkaar moeten samenwerken.
Mm-hmm.
Nou, en tot slot heb je dan nog de episodische buffer. En die voegt die informatie weer samen. En dit is ook de link naar het lange termijn.
Oké, dus eigenlijk deze vier onderdelen zijn allemaal losse onderdelen van het werkgeheugen.
Juist, ja.
Okay.
Ja. Nou, en het gaat dus met name over die fonologische lus en die visueel ruimtelijke schetsplaat. Nou, die twee onderdelen, dus dat verbale en auditieve versus dat visueel ruimtelijke. Nou, die twee onderdelen, eigenlijk is dat de kern, zou je kunnen zeggen. Zo komt informatie binnen en daar wil je gebruik van maken. Dus waarom is het dan waardevol? Nou ja. Op het moment dat je daar goed gebruik van maakt, dan spreek je van dual coding. Hè, dat dan duaal dubbel coderen.
Ja.
Soms wordt het ook wel de leerverdubbelaar genoemd.
Mm-hmm.
Namelijk van op het moment dat je één van die twee aspecten aanspreekt. Bijvoorbeeld, ik ben het jou alleen aan het vertellen. Zoals wij nu doen met de podcast.
Deze hele podcast, ja.
Dan is dat eenzijdige informatie. Als in dan gebruik je maar één kant. Terwijl als ik het ook zou laten zien, dan is het even de kern gezegd. Dan versterkt het zowel het ophalen als het onthouden.
Ja, interessant. Ja. Kan het ook andersom werken? Misschien?
In wat voor zin bedoel
zijn
je?
Er in sommige gevallen ook misschien dat het afleidt?
Zeker. Ja. Ja, nee, ja, kijk, het is moet, een van de belangrijke dingen is wel dat het relevante visuele informatie moet zijn.
Ja, precies.
Je kan ook overprikkelen natuurlijk, waar we het in aflevering 20 zeker over hebben gehad.
Ja.
Kijk, het helpt in de kern om complexe informatie beter te begrijpen. Denk bijvoorbeeld ook aan diagrammen die je kan gebruiken of icoontjes die je kan gebruiken.
Ja.
Maar ja, als ze irrelevant zijn en het vooral dingen leuk maakt, zoals een lokaal wat helemaal vol hangt met allemaal prikkels, ja, dan is het heel visueel, maar het leidt ook wel weer af.
Ja.
Nou, verder weten we ook dat goed dual coding ondersteunt ruimtelijk redeneren, helpt er logischerwijs bij.
Ja.
Versterkt ook tekstbegrip, begrijpen en lezen. Omdat je juist ook de inhoud beter gaat begrijpen door middel van kleine prentjes of icoontjes en dat soort zaken.
Juist, ja, mooi.
En all in all kan het daardoor ook motiverend werken. Want ja, leren uiteindelijk, het is moeilijk, het doet een beetje pijn, zeggen we soms. Maar als het goed gaat, helpt het ook wel. Dus dat is juist een hele fijne manier. Als ik naar mezelf kijk, mijn eigen ervaring is ook met leerlingen waarmee je heel erg hierop inzet of ook leert hierop in te zetten. Nou, dat vinden leerlingen vaak ook fijn, want het is een leukere manier van leren.
Ja, waarom?
Dus daarom de waarom. En dan gaan we even door naar de wat. Ja, wat is dan visueel werken? Nou, het combineren, zeg ik dan, dat verbale woord en non-verbale informatie, beeld. En dat kan bijvoorbeeld met, nou, ik heb bijvoorbeeld, ik leg je wat uit, textuele uitleg en ik heb wat afbeeldingen ter illustratie erbij. Of ik laat leerlingen of studenten schematiseren. Ga bijvoorbeeld eens een concept map of een mindmap maken. Maar gebruik daar bijvoorbeeld dan ook icoontjes bij.
Ja.
Überhaupt het schematiseren op zichzelf is al gebruik maken van dual coding. Maar het wordt versterkt doordat je heeft ook nog naar kleuren of icoontjes gebruikt.
Ja, precies.
En zo zie je het ook bij instructievideo's. Instructievideo's inzetten, meestal vertel je wat. Maar je laat tegelijkertijd ook een animatie of een PowerPoint zien bijvoorbeeld.
Ja, precies. En daarmee kies je vaak of de meest complexe informatie die je dan ook in beeld wil vatten.
Ja.
Of een soort van samenvatting of conclusie of zo. Hè? Dat zie je ook vaak. Ja.
Ja. Ja, en ik denk met name ook die icoontjes is denk ik een hele fijne manier van werken. Op het moment dat je moeilijke begrippen hebt, verzin er eens een icoontje bij. En zeg maar, dat kun je als docent doen van, nou, ik heb een PowerPoint en ik heb wat icoontjes bij moeilijke begrippen. Maar je kan ook tegen je leerling of studenten zeggen, teken daar zelf eens een icoontje bij, waardoor je het makkelijk onthoudt.
Ja, associatief denken.
Ja, als jij bijvoorbeeld het begrip tegenkomt bij een toets bijvoorbeeld. Hé, dan zie ik dat begrip en dan denk ik aan dat icoontje. En daardoor kan ik makkelijker ophalen, wat ik net al zei, wat dan de informatie is die erbij hoort.
Ja.
Een soort mini-samenvatting in je hoofd eigenlijk. Dus dat is denk ik een hele fijne manier, een soort ezelsbruggetje eigenlijk, wat dat betreft.
Ja.
Dus nou ja, dat is eigenlijk wat dat visueel werken inhoudt. Maar goed, hoe kun je er praktisch wat mee?
Ja, betekent dat ik goed moet kunnen tekenen als docent, want dan houdt het op.
Ja, dat was mij ook snel afgelopen. Nee, ik denk een paar dingen. Ik denk, laat je leerling studenten bijvoorbeeld eens een concept map maken. Ik denk dat heel fijn is. Wat anders dan een mindmap. Mindmap is meer associaties. Concept map is meer ook verbanden tussen dingen.
Ja.
En doe dat eventueel stap voor stap ook samen. En laat dan ook icoontjes er nogmaals bij verzinnen eventueel. Of geven. Ja, je kunt ze ook wel geven. Gebruik ook icoontjes bij bijvoorbeeld je presentatie. Bij belangrijke begrippen, maar zorg wel echt voor makkelijke icoontjes. Je kunt een hele gigantische creaties maken. Juist hoe simpeler, hoe beter, zou ik bijna zeggen.
Ja.
Dus hou het echt heel simpel. Liefst ook gewoon één kleur, zwart-wit, simpel. En dat denk ik aan herkenbare afbeeldingen wat mensen kennen. En laat dus leerlingen of studenten ook zelf verzinnen.
Ja, precies. En volgens mij is bij deze het ook wel. Want dan gaat het vooral over als jij dus iets vertelt, hè, denk ik. Hè, binnen een instructie.
Ja.
En volgens mij, kijk, tekst op presentaties is ook visuele input.
Zeker,
En daarvan kunnen we veel minder goed jou ook nog beluisteren natuurlijk.
Ja, en houd dat ook kort.
Ja, precies. Dus volgens mij is dan de combinatie van vertellen en een afbeelding sterker dan vertellen en weer woorden. Want dan volg je weer de auditieve dingen minder goed.
En dat heeft zeker te maken met overbelasting. Op het moment dat je op een PowerPoint heel veel tekst neerzet, wat we regelmatig wel zien, denk ik. Wat je dan en je gaat dat voorlezen, dan wordt eigenlijk je werkgeheugen wordt eenzijdig. Heel erg overbelast. Omdat je aan de ene kant wil je luisteren. Auditieve informatie. Ja, die verbale informatie. En tegelijkertijd wil je ook lezen. Omdat het op beeld staat. Wat er dan gebeurt. Dat je eigenlijk via twee manieren verbale informatie ook tot je krijgt. Dus dat speelt daarbij ook nog wel mee. Als je te veel woorden hebt. Want je wil aan de ene kant weer meelezen. Maar je wil ook luisteren. Je krijgt zoveel input aan één kant.
Yeah.
Dus vaak wordt het werkgeheugen daardoor ook juist overbelast.
Yeah, yeah.
Dus dat is liever steekwoorden met afbeeldingen.
Yeah.
Dan het dubbel doen. Nou ja, en verder ook gebruik ook schema's. Bijvoorbeeld de technische delen van een auto of van een orgaan. Maar ook dat, hou dat simpel. Dat denk ik een hele belangrijke ook weer bij.
Precies, ja.
Dus op die manier kun je daar wel aan werken. En ja, wat is daarbij succesvol? Hè? Hoe kun je er goed aan werken? Nou ja, allereerst maak gebruik dat voor het feit dat je niet wil overbelasten, waar we het net over hadden. Nogmaals, in aflevering 20 gaan we daar veel meer op in. Maar nou ja, waar we net ook over hadden, visuele prikkels zijn waardevol. Maar als het te veel is, dan is het te veel en dan overbelast je juist.
Mm-hmm.
En dan heb je een aantal principes waar je gebruik van kan maken. Het coherentieprincipe beperkt de informatie tot de essentie. Ja, dus vaak bijvoorbeeld als je leuke afbeeldingen, tuurlijk, soms een leuke cartoon of een interessante afbeelding is leuk. Doe je dat te veel, leidt het af.
Ja.
En hetzelfde is bijvoorbeeld als je een instructievideo hebt. Nou, bedenk ook goed, wanneer ben ik volledig in beeld of wanneer ben ik meer in een hoekje, een kleine talking head. Ja, daar zijn de onderzoeken wat wisselend over. Maar over het algemeen, als je de docent kent, is zo'n kleine talking head juist heel erg prettig.
Oh, okay.
Een beetje een menselijk aspect.
Ja, grappig. Ja, ja, ja.
Nou, dan hebben we het tweede principe, is het modaliteitsprincipe. Dus spreek niet te veel één kanaal aan. Hè? Dus gebruik bijvoorbeeld gesproken tekst, korte tekst bij een video en dan niet geschreven tekst. Omdat je dan eens aan het praten bent, wat ik net al zei, en je bent aan het lezen. Ja. Dan hebben we te veel één kant van het verheugen. Dus kies daarvoor. Hè? Dus kies modulair, als het ware, vandaar begrip.
Ja, dus wel. Ja.
Nou, de derde van de vijf is nabijheidsprincipe. En combineer woorden en beelden in oogopslag, gaat het over. Dus heb je een schema, zorg er dan voor dat als ik nou iets van een orgaan zie bijvoorbeeld, en er staan van die streepjes bij wat het is, dat dat echt op één dia bijvoorbeeld te zien is op één afbeelding die leerlingen of studenten krijgen. Dat het niet is, oh, er staan nummertjes bij en een pagina verder staan bij die nummertjes, wat dat dan is.
Nee, precies.
Combineer dat zoveel mogelijk, want dan sla je het in één oogopslag, zeg maar, op. En dat is het meest krachtig.
Ja.
Nou, dan heb je de vierde, is het overbodigheidsprincipe, dus belast het werkgeheugen niet dubbel. En waar we het net ook over hadden, dat haakt er heel erg op in. Nou ja, niet te veel op in één koker gieten, zeg maar.
Ja, en het is wel grappig, want volgens mij gaat het dan ook over inderdaad dat je vervolgens bijvoorbeeld een definitie laat zien en dat dan ook weer gaat oplezen of
ja,
zo. Hè?
Dus ja.
Dat, precies.
Ja, dus dat is echt overbodigheid. Dat, ja, echt overbodig om te doen, zeg maar. Dus dat gaat ook weer echt over die belasting. Nou, ja. Zorg voor dat het niet te veel is. En de vijfde is het signaleringsprincipe. Dus benadruk belangrijke zaken visueel. Dus denk aan een pijl, een cirkel of bepaalde kleuren.
Ja.
Als je zegt, hey, dit is het belangrijkste. Als je al wat steekwoorden hebt en zijn één of twee belangrijkste, maak dat juist heel erg, nou, benadruk dat. Echt aandachtsrichters, zeg maar.
Ja.
Want ook dat sla je weer beter op. Dat je bepaalde kleuren weer associeert met bepaalde begrippen. En denk, ah, dat waren de belangrijkste. Nou, dat werkgeheugen op die manier slim gebruiken is denk ik heel erg belangrijk.
Ja, en zeker als je ook weet dat leerlingen of studenten met jouw presentatie bijvoorbeeld of met jouw lesinhoud nog zelf ook gaan studeren.
Ja.
Dan kan het dus heel fijn zijn als ook in jouw presentatie al rekening is gehouden met dit soort elementen. Zodat ook als een leerling het later nog erbij pakt tijdens het studeren, dat ze dan nog steeds zien, hey, oh ja, dit is omcirkeld. Dat was extra belangrijk in dit model bijvoorbeeld. Dus,
ja, nou, en ik denk dat door dit soort dingen te doen in je les, dat je enerzijds leerlingen en studenten beter tot leren laat komen.
Ja.
Maar ook ze aanleert om beter te leren. Hè, op het moment dat je dat zelf gebruikt en dat misschien soms een beetje pusht, maar dat leerlingencentrum gaat het ook zelf eens toepassen.
Ja.
Want we weten dat het werkt. Als je heel veel informatie hebt, als je bijvoorbeeld een rij met allemaal begrippen hebt, ja, als je daar een schema van maakt, onthouden we het over het algemeen gewoon beter.
Ja,
want als je bijvoorbeeld 20 begrippen hebt op een rij, versus ik schematiseer het wat met wat te maken heeft, we weten dat het brein dan makkelijk opslaat, omdat we ook schema's in ons lange termijn geven.
Ja.
Nou, op die manier kun je denk ik daar goed gebruik van maken. Het hoeft niet zo complex te zijn, denk ik. En dan is aan de andere kant, even, hè, dus dat wil je wel doen. En wat wil je dus niet doen? Veel te veel informatie op PowerPoints en video's. We zien het zo vaak. Echt gewoon dan één klik en de hele dia staat vol. En dan denk je, ja, maar man.
Ja,
liever een steekwoord moeilijk en een goed verhaal dan dat het een soort tekstboek op zichzelf is.
Ja, precies. Ja.
Dat is denk ik belangrijk. Nou, tot slot nog een paar tips denk ik hierbij. Denk allereerst op onze site, op de kennisbank leer.tips. Daar kun je hier veel meer over lezen. En er staan ook wel allemaal werkvormen en handigheidjes om hiermee om te gaan. Dus als je daar zoekt op dualcoding of dubbelcoderen, vind je van alles.
Ja.
Denk een hele fijne. Daarnaast twee leestips ook wel. Je hebt het boek, ja, dat is vertaald en dan heet het dubbelcoderen. In het Engels gewoon dualcoding. Klein mooi rood boek met allemaal tips en inzichten. Alleen maar puur over dualcoding. Ja. Erg interessant boek. En dan heb je ook nog een boek en dat gaat over 6 leerstrategieën. Dat heet Understanding How We Learn. Heel visueel boek ook. En dat, nou, een van de 6 leerstrategieën is dualcoding. En daar wordt op een hele fijne, enerzijds wetenschappelijke manier, maar anderzijds ook op praktische manier op ingegaan. Sowieso een van de beste boeken die ik ooit heb gelezen, in alle eerlijkheid, over leerstrategieën. Understanding How We Learn. Denk een jaartje of 6, 7, 8 oud, zoiets.
Leuk.
Heel mooi boek. Heel fijn. Ja, en ik denk ook met die icoontjes, ik zei, je hebt een website zoals Flat Icon, kun je gebruiken. Die heeft volgens mij iets van een miljoen icoontjes. In PowerPoint zit er tegenwoordig ook wel ingebouwd, dat je gewoon icoontjes kan gebruiken. Nou, het zijn vast nog wel veel meer platformen.
Ja.
Maar dit soort principes, gebruiken, erin verdiepen en het gebruiken is, ja, ik vind het zelf heel erg leuk, omdat het helpt gewoon voor het leren. Het is, denk ik, kleine moeite, maar het kan heel veel positief betekenen.
Ja, en ik denk dat het ook je eigen je eigen werk wat meer diverser maakt. Ja. Hè? Dus het vertellen van een goed verhaal is een mooie vaardigheid als docent. Ja. Maar dit is ook wel weer een nieuwe dimensie aan les.
Ja, zeker, zeker. En dat is denk ik, ik heb volgens mij het eerder wel eens gehad over ook het boek, of eigenlijk een reeks, die heet Live in 5 Seconds.
Mm-hmm.
Is ook nog wel een tip. En daar hebben ze eigenlijk allerlei films, historische gebeurtenissen, hebben ze samengevat in een paar icoontjes. Ja, super sterk. Ik liet leerlingen bijvoorbeeld wel eens bepaalde historische gebeurtenissen zelf. Van hey, kijk eens, liet ik het voorbeeld zien van Live in 5 Seconds. En dan zei ik, oké, vat nu eens iets historisch. Of de Tweede Kamerverkiezingen. Of ja, je kunt natuurlijk alles bedenken wat je wil. Het kan ook bepaalde mbo of hbo opleiding bepaalde handelingen zijn. Vat dat eens samen. Klinisch redeneren, ik noem maar even wat. Ga dat eens samenvatten in een aantal icoontjes.
Ja.
Ja, dat is een hele fijne manier. Dat dwingt je echt heel erg om na te denken over, oké, als ik maar bijvoorbeeld 5 icoontjes mag kiezen. Ik noem maar even wat.
Ja.
Welke 5 worden het dan? En hoe moeten die icoontjes eruit zien? Dat is een hele toffe manier van samenvatten.
Ja, precies. En echt tot de kern komen van inzicht. Ja.
Ja, en als je dat goed doet, want dat zie je bijvoorbeeld bij Live in 5 Seconds. Als je het goed doet, ja, de meeste mensen in 2-3 icoontjes, weet je alles over die film. En het loopt ongeveer, dat is echt fantastisch gemaakt. Serieus, cool. Een tip. Die boeken zijn er volgens mij ook nog wel. Maar een hele leuke manier om met doelcoding daarmee aan de slag te gaan. Ja.
Nou, super. Volgens mij heel helder en ook heel praktisch. Ik hoop ook dat mensen lekker aan de slag kunnen gaan met alle boekentips. Misschien nog voor de Sint.
Ja, precies. Hint, hint. En anders onder de kerstboom kan ook nog.
Precies.
Ja.
Nee, nou, in ieder geval bedankt voor het uitzoeken. Ja, en jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
Leuk dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van De Wijsneuzen. Wil je nu meer weten over het onderwerp wat we net hebben besproken? Ga dan naar vernieuwenderwijs.nl/podcast. Heb je ideeën of suggesties voor onze podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast@vernieuwenderwijs.nl.